Goedemorgen allemaal. Het is vandaag de laatste zondag van 2020. Een jaar waar we denk ik allemaal met heel veel gemengde gevoelens op zullen terugkijken. Ik trap gelijk een open deur in als ik zeg 2020, het was het jaar van de coronacrisis. Een wereldwijde crisis die de wereld heeft geraakt, die ons land heeft geraakt, die onze gemeente heeft geraakt en die wellicht ook jouw leven heeft geraakt. En dat zal voor de een misschien niet veel verder gaan dan een keer 10 dagen thuis moeten zitten of een mondkapje op moeten doen als je naar de supermarkt gaat. En voor de ander zullen de consequenties misschien juist heel heftig zijn geweest. Het kan ook zijn dat 2020, even los van de coronacrisis, voor jou of een jaar is geweest van heel veel zegen en dingen, mooie dingen die zijn gebeurd. Maar het kan ook zijn dat het een jaar is geweest van verlies, van het moeten loslaten van geliefden, van mensen die misschien wel heel dicht bij je stonden. En ik ga daar verderop in deze preek ook zeker nog wel even op terugkomen. Hoe dan ook 2020, het was een heftig, het was een zeer bewogen jaar. En als ik je nu zou vragen om nou eens met 2 woorden 2020 te moeten omschrijven, dan denk ik eerlijk gezegd niet dat je met de 2 woorden zou gaan komen die ik uitgerekend voor deze zondag aan het einde van dit jaar met je wil overdenken. Dat zijn namelijk deze woorden, grote vreugde. Hoe kom ik nou toch op deze 2 woorden aan het einde van zo'n jaar? Nou, dat heeft alles te maken met het feest dat we de afgelopen dagen met elkaar hebben mogen vieren, kerstfeest. Het is vandaag eigenlijk een soort van derde kerstdag, dus ik denk dat je nog helemaal in de kerstsfeer zit. Nou, ik wil vandaag in een soort, noem het nabeschouwing op kerst, wil ik het feest aan je introduceren als het feest van grote vreugde. En dan heb ik het niet over het eten en drinken en over de gezelligheid en het samen zijn. Natuurlijk, dat geeft ook allemaal grote vreugde. Maar als dat het criterium is, dan was het denk ik dit jaar een feest van minder vreugde. Maar ik wil vanmorgen met je nadenken over kerstfeest als het feest van de grote vreugde. En dat heeft alles te maken met een aankondiging die in de nacht dat Jezus werd geboren, met een aankondiging die de engel deed aan de herders die net buiten Bethlehem in het veld waren om daar over de schapen te waken. Wij lezen Lucas 2, eerst hoe Jozef en Maria op weg gaan naar Bethlehem. En dan zijn ze daar aangekomen, dan wordt de Heer Jezus geboren, dat feest hebben we gevierd. En dan lezen we vervolgens vanaf vers 8 wat er dan gebeurt. Lees maar mee. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk, en daar komen die 2 woorden, met grote vreugde zal vervullen. En dan sluit het vers af met een dubbele punt, en dat betekent dat de reden van die grote vreugde volgt in het volgende vers. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, hij is de Messias, de Heer. Nou, ik wil dus nadenken over die 2 woorden, grote vreugde, die hebben alles te maken met kerst, maar ik geloof ook dat deze 2 woorden alles te maken hebben met iets dat het leven van kinderen van God, zelfs in 2020, zelfs als je te midden van verdriet en moeilijke omstandigheden zit, mag kenmerken. Grote vreugde. Ik wil vanmorgen met jullie daar 3 gedachten over delen. Ik wil in de eerste plaats met jullie nadenken over grote vreugde als zijnde een kenmerk van Gods kinderen. Het tweede wat ik je wil laten zien is dat die grote vreugde ook kan en mag worden ervaren. Ja, echt, te midden van moeite en verdriet. En de derde gedachte is dat het ervaren, het beleven van die grote vreugde, ja, dat hoe kun je dat meemaken in je leven? Dat heeft alles te maken met een leven in verbondenheid, in gemeenschap met God. Nou, het eerste, grote vreugde als zijnde een kenmerk van Gods kinderen. Als ik door de Bijbel heen lees, kom ik eigenlijk voortdurend deze woorden tegen. Grote vreugde of synoniemen daarvan. Bijvoorbeeld in het Oude Testament, het volk Israël. Weet je dat je in het Oude Testament maar liefst 60 keer de opdracht tegenkomt dat het volk feest moest vieren. Ze hadden 7 feesten per jaar om te vieren. En 3 van die feesten kwamen ze zelfs vanuit het hele land bij elkaar in Jeruzalem. En dan staat erbij elke keer weer 4 met elkaar feest. En doe dat ook op een uitbundige wijze. Het leven van het volk van Israël werd gekenmerkt, althans dat was Gods bedoeling, werd gekenmerkt door grote vreugde. Als ik dan ga lezen in bijvoorbeeld wat de profeten van het Oude Testament erover zeggen. Nou, ik moet zeggen, ik had de teksten wel een beetje voor het uitzoeken. Laat me er eentje noemen. Jesaja 61 vers 10. Jesaja zegt, en het is eigenlijk een soort getuigenis, hè? Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. En je moet zelf die tekst maar eens even doorlezen om te ontdekken waarom Jesaja het hier met zoveel overtuiging zegt. Ik vind grote vreugde in de Heer, mijn God. Ook in de psalmen komen we het voortdurend tegen. Bijvoorbeeld psalm 68 vers 4. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij juichen als God verschijnt, uitgelaten van vreugde. Uitgelaten van vreugde. De Herziene Statenvertaling heeft dat hier zo vertaald. Zij springen op van vreugde. Dus daar waar God verschijnt, daar gaan de gelovigen opspringen van vreugde. Zijn ze uitgelaten van vreugde. Ik moet eerlijk toegeven, dat zie ik niet altijd terug in mijn eigen leven. In het leven van de mensen om me heen. Ik denk ook als je gewoon eens aan mensen om je heen, collega's of zo, of buren zou vragen. Yo, christenen, wat zijn dat nou voor soort mensen? Dan denk ik niet dat ze iets zullen zeggen. Oh, christen, oh, dat zijn de mensen van grote vreugde. Ik weet niet of dat onze uitstraling is. Maar als ik de Bijbel lees, dan is dat echt een kenmerk van Gods kinderen. In het Oude Testament, bij de profeten, in de psalmen en ook in het Nieuwe Testament komen we dat tegen. Denk aan wat we net hebben gelezen. Bij de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus zegt de engel, er is grote vreugde, want Jezus, de Messias, de zaligmaker, hij is geboren. En als we dan gaan kijken naar het leven van de Nieuwtestamentische gemeente, waar jij en ik deel van uit mogen maken, en wat in deze tijd zo moeilijk is om dat vorm en inhoud te geven. Maar ondanks dat, wat is een kenmerk van de gemeente? Dat is een plek van grote vreugde. Lees maar mee in Handelingen 2 vers 46. Over die kerk die net in Jeruzalem, na de uitstorting van de Heilige Geest, was begonnen, was geboren. En wat lezen we van die duizenden gelovigen? Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Ze gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol van vreugde. En dan nog één tekst uit het Nieuwe Testament. En dat is een tekst die speciaal geschreven is voor mensen die Jezus liefhebben. En ik hoop dat jij behoort tot deze categorie mensen. Als je dit zo hoort, dat je zegt, oké, nu heb je het over mij. Ik ben iemand met misschien alle fouten die er nog zijn in mijn leven. Oké, maar het is zo. Maar ik hou van Jezus. Moet je eens luisteren wat dan de belofte is voor mensen die van Jezus houden. 1 Petrus 1 vers 8. U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben. Toch? We kunnen Jezus nog niet zien met onze natuurlijke ogen. En zonder hem nu te zien, gelooft u in hem en ervaart u een onuitsprekelijke hemelse vreugde. Wauw! Moet je nagaan hoe die vreugde zal zijn als we hem op een dag wel gaan zien. Als Jezus terugkomt. En dan zegt de Bijbel, dan zullen we hem van aangezicht tot aangezicht zien. Als onze vreugde nu al onuitsprekelijk en hemels is. Nou dan tegen die tijd zal onze vreugde echt zo geweldig groot en volmaakt zijn. Nou kan ik me voorstellen dat als je het tot nu toe hebt volgehouden om naar deze preek te luisteren. En over dit thema, al deze uitbundige bijbelteksten, grote vreugde, dat je denkt van ja, dat is voor als het goed gaat in je leven. Dat is voor als de omstandigheden meezitten, als je gezond bent, als je gelukkig bent. En ik kan me voorstellen dat je misschien, als dat allemaal niet zo voor jou opgaat, dat je al bijna op het punt staat van afhaken. Dat is het voordeel van een videopreek of van een livestream. Als het je niet bevalt, dan kun je hem gewoon uitzetten. Dan mag ik je vragen om nog even te blijven luisteren. Weet je, misschien heb je net al gedacht, van joh Wim, je moest eens weten hoe mijn leven eruit ziet. Hoe moeilijk mijn leven is. Hoeveel problemen ik heb, hoe ongelukkig ik ben, hoe ziek ik ben, hoe verdrietig ik ben, hoe oud ik ben. Grote vreugde, fijn voor jou, maar voor mij nu even niet. Ik begrijp wat je bedoelt. En om heel eerlijk te zijn, ik weet ook waar je het over hebt. Maar weet je toch, hè, die grote en die onuitsprekelijke hemelse vreugde waar Petrus over spreekt, die, en dat is mijn tweede gedachte, die mag je ook en kun je ook ervaren te midden van moeite en verdriet. Echt waar. Weer even terug naar die mooie psalmen, waar dus heel uitbundig wordt gezongen over die grote vreugde, maar waarin het ook heel vaak gaat over de moeite en het verdriet van het leven. Niet als een tegenstelling, maar als iets dat in het leven van Gods kinderen allebei tegelijkertijd kan plaatsvinden. Hoe mooi wordt dat in Psalm 94 tot uitdrukking gebracht. Psalm 94 vers 19. Toen ik door zorgen werd overstelpt. Dat kan soms gebeuren, hè? Dat je door zorgen overstelpt wordt in je leven. Dat het je gewoon helemaal even, je verdrinkt er bijna in. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Dus aan de ene kant door zorgen worden overstelpt, aan de andere kant vreugde in je ziel. En hoe kom je van het een bij het ander? Hoe kan dat tegelijkertijd in je leven plaatsvinden? Dat heeft te maken met de troost die God ons wil schenken. Paulus had precies dezelfde ervaring in zijn leven. Hij had ook heel veel moeite en verdriet, als je zijn levensverhaal een beetje kent. Hij heeft heel veel meegemaakt. Maar wat schrijft hij in 2 Korintiërs 7 vers 4? In al mijn ellende ben ik vervuld van troost en word ik overweldigd door vreugde. In al zijn ellende. Een hoofdstuk verderop schrijft hij over broeders en zusters in het toenmalige Macedonië. En die hadden het heel erg moeilijk. Ik moest kijken wat hij over hen schrijft. 2 Korintiërs 8 vers 2. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde. Dus lazen we net in Psalm 94 over overstelpt worden door zorgen. Hier lezen we over overstelpt worden door vreugde. En weet je, ik denk dat dit misschien wel een beetje een geheim is van het leven van kinderen van God. Dat er aan de ene kant een situatie kan zijn dat je wordt overstelpt door zorgen en door verdriet en door ellende en door angst en noem alles maar op. Maar dat het tegelijkertijd ook die overstelpende vreugde kan zijn. En dan zie ik een beetje een plaatje voor me van zo'n ouderwetse weegschaal met twee van die schaaltjes. Hè? En dan kan het zijn dat er tijden in je leven zijn en misschien zit je nu in zo'n periode dat ene schaaltje helemaal vol zit met ellende, met verdriet en met moeite. En wat wil God dan doen? Hij wil dat andere schaaltje van je weegschaal, van de weegschaal van je leven, wil hij vullen met overstelpende vreugde. Waardoor het in je leven in balans kan blijven. Waardoor je door kunt gaan. Waardoor je staande kunt blijven. Mag ik je heel kort iets vertellen over wat ik zelf heb ontdekt en ervaren in de tijd dat ik rouwde om het verlies van mijn eerste vrouw Gees. Ik heb daar wel eens wat vaker over verteld natuurlijk. Ze overleed aan kanker, ze was nog heel jong. En ik kan je zeggen, dat was voor mij echt de moeilijkste tijd van mijn leven. In die tijd ontdekte ik dat er op maar liefst 3 plaatsen in de Bijbel, 2 keer in het Oude Testament, 1 keer in het Nieuwe Testament, gesproken wordt over zogenaamde vreugdeolie, waar God ons mee wil zalven. En wat ik heel bijzonder vond, is wat ik toen ontdekte, dat deze vreugdeolie in het bijzonder wordt beloofd aan mensen die rondlopen met een rouwgewaad, die in rouw zijn. Lees maar eens mee, Jesaja 61 vers 3. Daar wordt beloofd een kroon op hun hoofd, we vallen even midden in een verhaal, een kroon op hun hoofd in plaats van stof en dan vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad en feestkledij in plaats van verslagenheid. Ben jij in rouw om het verlies wat je dit jaar hebt geleden? Dan zegt God, en hij schuift jouw rouw en jouw verdriet en jouw tranen niet opzij. Van, oh, dat doet er niet toe. Nee, die zijn voor God kostbaar. Maar God zegt dan, Oma, mag ik jou dan deze laatste zondag van het jaar waar je met zoveel verdriet op terugkijkt, mag ik jou dan zalven met vreugdeolie? Ik wil de namen noemen van degene die ons dit jaar zijn ontvallen in de gemeente. Aan het begin van het jaar, in januari was dat, overleed Theo van Diepen op 89-jarige leeftijd. Ik denk dat Theo voor velen van ons niet meer zo bekend was. Hij was oud, maar hij maakte nog steeds deel uit van het avondmaal een kleine kring, waar hij ook regelmatig sprak. Het was een zeer geliefde broeder en hij mag nu bij de Heer zijn. En zijn familieleden, God, als je kijkt, God wil je zalven met vreugdeolie. In februari werden we als gemeente opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Ton van Ieperen. Hij werd 73 jaar. Maar Geet, als je kijkt, en voor jouw kinderen en voor jouw kleinkinderen, God kent jullie verdriet en hij wil je zalven met vreugdeolie. In mei werden we opnieuw opgeschrikt en we zagen het als gemeente aankomen door het overlijden van de nog zo jonge Julia Falster. Ze werd maar 21 jaar en ze verloor de strijd tegen de kanker. En ze liet haar man Steven achter, zoon van Paul en Erika. We hebben zo meegeleefd. En wat is het verdriet intens, maar God wil jullie zalven met vreugdeolie. En toen in juli, midden in de zomer, overleed Sophie Timmerman. De vrouw die zo lang heeft moeten strijden tegen de ziekte die uiteindelijk haar lichaam heeft kapot gemaakt. Ze werd maar 49 jaar. Klaas, Manon en Niek en Ron, als je kijkt, God wil jullie zalven met vreugdeolie. En er waren er ook een aantal Bereanen die een familielid verloren. Ik weet niet of we van alles op de hoogte zijn gebracht. En als ik je naam nu niet ga noemen, dan weet dat God het wel weet. Maar we hoorden over het overlijden van de moeder van Albert van Ieperen. De schoonzus van Herman Krijt. De vader van Alex Scheltens. De moeder van Merle Blom. De zus van Wil Koper. De moeder van Marse van Straten. De moeder van Corine Filius. De vader van Tineke van Schaik. De moeder van Heidi van Laar. Vorige maand de vader van Jaap Koppejan. En deze week is ook overleden de moeder van Rita Kampen. Voor jou en voor al die andere mensen die leven met het verdriet van het verlies van geliefden. God wil je in het bijzonder zalven met vreugdeolie. En dan de derde gedachte. Nee, nog eerst deze. Dit is zo mooi. Want wat doet die vreugde dan in je leven? Dit is niet de goedkope, oppervlakkige vreugde van jongens, kom op, haal je tranen weg en leef het leven. Nee, dit is echt een hele diepe, hemelse, onuitsprekelijke vreugde. En daarvan zegt Nehemia, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En daarom is het zo belangrijk dat we deze vreugde als kinderen van God ook te midden van moeite en verdriet ervaren. En dan de derde gedachte. Die grote vreugde die we mogen beleven, ervaren in de verbondenheid, in de gemeenschap met God. Dus de grote vreugde waar we nu over spreken, dat is niet zozeer een vreugde die voortkomt vanuit de omstandigheden van het leven, want dan zou het een yo-yo vreugde zijn, voortdurend up en down of heen en weer en heel instabiel. Maar waar en bij wie moet je zijn om tot in het diepst van je ziel vervuld te worden met deze grote vreugde die de engel beloofde aan de herders en die alles te maken had met de geboorte van de Heer Jezus? Bij wie moet je zijn? Het antwoord is net zo eenvoudig als diep tegelijk. Bij God alleen. Weet je dat zowel de Vader als de Zoon als de Geest ons wil vervullen met die grote, hemelse, onuitsprekelijke vreugde. Weer even terug naar de psalmen. En ik wil iets aan je voorlezen, iets aan je doorgeven vanuit psalm 16. Dat is een psalm van David. En er staat heel mooi boven geschreven, een stil gebed van David. En dat geeft aan dat het heel intiem is waar het in deze psalm over gaat. Dit is waar David over deelt, wat hij had ontdekt in die intieme, in die verborgen omgang met God. En moest kijken wat hij dan schrijft in Psalm 16, vers 11. U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Waar vind je deze overvloedige vreugde? In de nabijheid van God. Die plek die er is voor mensen die geloven in de Heer Jezus. Voor wie het goed gemaakt is tussen God en de mens. Er is een plek dicht bij het vaderhart van God die hier wordt omschreven als een lieflijke plek aan de zijde van God. En weet je dat er voor jou ook zo'n plek is? Dat je welkom bent bij God de Vader die zegt van, hoe je omstandigheden ook zijn, hoe verdrietig je ook bent, hoe boos je misschien ook bent, hoe teleurgesteld je bent, hoe verward je bent, hoe angstig je bent, hoe het ook in je leven is. God nodigt je uit en die zegt, kom maar bij me. Er is een lieflijke plek aan mijn zijde, een plek heel dicht aan mijn hart, waar je tot rust mag komen, waar je troost mag ontvangen, waar je hemelse vreugde mag ervaren, waar je overvloedige vreugde geschonken wordt vanuit mijn vaderhart. Ik wil je dringend aan het einde van dit jaar, en ook alvast vooruitkijkend naar het nieuwe jaar, ik wil je dringend uitnodigen, adviseren, ga misschien wel elke dag naar deze lieflijke plek aan Gods zijde. Daar vind je de grote vreugde die God voor zijn kinderen heeft klaarliggen. En weet je, als je dat eenmaal ontdekt hebt, dan zul je denk ik met me eens zijn, er is niets of niemand in deze wereld die deze vreugde kan geven of die ons deze vreugde kan afnemen. De Vader wil ons vreugde geven, maar ook de Zoon is gekomen om ons vreugde te geven. Vlak voordat hij teruggaat naar de Vader. Hij had dat net aangekondigd aan zijn discipelen en ze waren er wel een beetje van geschrokken. Dan zegt Jezus op een gegeven moment dit, deze belofte, Johannes 15 vers 11. Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven. Dus niet vreugde in het algemeen. Nee, Jezus zegt hier, ik zeg dit tegen jullie om je mijn vreugde te geven. En dan zal je vreugde voorkomen zijn. Dus Jezus wil ons leven vullen met zijn vreugde. Dat is goddelijke vreugde. Dat is vreugde van hemels niveau. En daar mag ons leven vol mee worden. Dus de Vader, die lieflijke plek aan zijn zijde, hij wil ons overvloedige vreugde geven. De Zoon, de Heer Jezus, hij wil ons vullen met zijn vreugde. En ook de Heilige Geest. Het is de drie enige God die ons deze vreugde wil geven. Over de Heilige Geest lezen we Romeinen 14 vers 17. Het Koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. En denk ook aan wat we eerder dit jaar een keer behandeld hebben over de vrucht van de Geest, die negenvoudige vrucht. Welk woord komt er in dat rijtje voor? Vreugde. Het is een vrucht van de Heilige Geest die in ons woont. Maar nou even tot slot. Dan toch wel even deze vraag van, misschien zit je nog steeds wel een beetje met het gevoel van, ja, dit klinkt allemaal wel heel hoogverheven. Grote vreugde. Hoe komt het dat ik daar dan zo weinig van ervaar in mijn leven? Of misschien wel bijna nooit iets? Ik geloof dat het te maken heeft met het feit dat we in ons leven te maken hebben met, ik noem het ze maar even, vreugderovers. En de grootste vreugderover, dat is de duivel zelf. Jezus zegt, ik ben gekomen omdat jullie leven hebben in overvloed, vreugde. Maar de duivel, hij is gekomen om te roven, om te stelen, om te slachten. De duivel is een rover. Hij wil ons van onze vreugde die we van God hebben ontvangen, hij wil het ons roven. En ik geloof dat hij daar dingen voor gebruikt in ons leven. Vreugderovers. Mag ik vier vreugderovers noemen, waardoor we misschien zo weinig of helemaal niets van die vreugde van God ervaren. De eerste vreugderover, dat is de vreugderover van zorgen en verdriet. Waar we net ook over hebben gezien vanuit Psalm 94 en 2 Korintiërs 7 en 8. Zorgen en verdriet. Weet je, op een of andere manier, wat zorgen en verdriet vaak met ons doet, is dat het ons doet terugtrekken. We trekken ons terug in onszelf, we trekken ons terug in ons kleine veilige hoekje waar we wachten tot de bui overgaat. Maar soms blijft de bui heel lang hangen en soms gaat de bui niet over. Of we trekken ons terug en we proberen ons verdriet weg te drinken of weg te spelen of weg te feesten of of wat dan ook. Maar uiteindelijk zal het ons geen vreugde brengen. We hebben net gezien in die mooie psalm, psalm 94, hoe we als er moeite en verdriet in ons leven zijn, hoe we dan tot God mogen komen, hoe we die lieflijke plek aan de zijde van de Vader mogen innemen en hoe God dan inderdaad te midden van zorg en verdriet ons wil vervullen met grote vreugde. Tweede vreugderover, dat is die van de bitterheid. Bitterheid dat ontstaat in je leven als je de zon onder laat gaan over je boosheid. Weet je wel, die bekende tekst uit Efeziërs 4. Als de boosheid zo kan indalen in je hart, in je ziel, en dan verandert het in bitterheid. En ik moet je echt zeggen, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die en vervuld was met bitterheid en vervuld was met grote vreugde. Die twee dingen kunnen op een of andere manier niet samengaan. En als de bitterheid is in jouw leven, misschien wel over iets dat dit jaar is gebeurd, misschien wel naar God toe of naar mensen toe, dan wil ik je adviseren, ruim je bitterheid op en ontvang in plaats van die vernietigende bitterheid Gods hemelse, onuitsprekelijke vreugde. En derde vreugderover, dat is die van de onbeleden zonde. En daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde als wat ik net zei van de bitterheid. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die leefde in zonden die niet werden beleden aan God, maar waarin werd volhard en tegelijkertijd vol was met vreugde van God. Dat kan niet samengaan. Als er dingen zijn in je leven die tussen jou en God instaan, ruim het op. Beleid het aan Jezus, breek ermee. Ja, natuurlijk, dat gaat met vallen en opstaan. Ja, dat weet ik. Maar breek met de zonde in je leven en word vervuld met die grote vreugde die God je leven wil geven. En dan de vierde, er zullen er ongetwijfeld meer zijn, maar de vierde vreugderover, dat is die van de drukte van het leven. En ik denk dat we daar allemaal mee te maken hebben. Zeker in deze tijd waarin zoveel gebeurt, waarin er ook zoveel onrust is, misschien wel chaos is in ons hoofd, in ons hart. En we rennen van het een naar het ander en we moeten voortdurend weer schakelen en improviseren en we worden geleefd. We zijn zo druk met het leven, dat we als we niet oppassen er niet meer aan toekomen om die lieflijke plek aan Gods zijde te zoeken en in te nemen om daar vervuld te worden met die grote vreugde. Een nieuw jaar dat voor ons ligt. Misschien moet je jezelf dat weer opnieuw heel bewust voornemen. Wat er ook allemaal gebeurt, wat er ook allemaal van mij wordt verwacht. Maar één ding wil ik mij niet laten ontnemen. En dat is dat ik net als David elke dag zal zijn in het huis van de Heer om zijn aangezicht te zoeken. En vervuld te worden met de grote vreugde waar we hier in de Bijbel zo nadrukkelijk en zo vaak over lezen. Weer even terug naar die belofte van de engel aan de herders. Het was een belofte voor de herders van toen. Het is ook een belofte voor mensen van 2020 en straks van 2021. Hoe ook je omstandigheden zijn, wees niet bang. Want, zegt de engel, ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Hoe de omstandigheden ook zijn. Want die grote vreugde, die vindt hierin zijn oorsprong, de bron, de reden. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Ik wens je God zegen toe voor deze dag. Voor de laatste dagen van het jaar, waarin je terugkijkt. Ik wens je God zegen toe voor het nieuwe jaar 2021. Waarvan niemand weet wat dit jaar ons zal gaan brengen. Maar als ik dat zo zeg, dan komen gelijk die woorden van dat oude gezang naar boven. Maar wat de toekomst, wat 2021 ons ook zal brengen. We mogen het zeker weten. Mij geleidt des Heren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land, het onbekende jaar dat voor ons ligt. Mag ik voor je bidden. Heer in de hemel, we danken u dat we dit jaar met alles wat er gebeurd is, en met alles wat er misschien in het nieuwe jaar dat voor ons ligt nog staat te gebeuren, niet in de mineur hoeven af te sluiten. Hoeveel verdriet er ook kan zijn op dit moment. Hoeveel zorgen er misschien ook kunnen zijn. En toch, u tilt ons daar als het ware even bovenuit. En u schuift ons verdriet niet weg, maar u geeft ons zoveel troost dat we tegelijkertijd ook oversteld mogen worden met hemelse vreugde. We bidden voor elkaar. We bidden nu voor, in bijzonder voor de mensen die, wiens namen net genoemd zijn. Mensen die nu, dit jaar en ook nog wel de komende tijd, door het leven gaan met een rouwgewaad. Wilt u hen zalven met vreugdeolie? We bidden nu voor de mensen die door zorgen worden overstelpt. Die niet meer weten hoe het verder moet. Die misschien wel hun baan, hun inkomen steeds meer in gevaar zien komen. Of misschien is het al fout gegaan. We bidden nu voor de mensen voor wiens gezondheid gevreesd moet worden. Die al zo kwetsbaar zijn. De mensen die al ziek zijn of oud zijn en extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. We bidden nu voor de mensen die in verwarring zijn gebracht. Die niet meer weten hoe het verder moet. Die opzien tegen het nieuwe jaar. We bidden nu voor allen die eenzaam zijn. En in deze tijd nog eenzamer zijn. En er zo alleen voor zijn komen te staan. We bidden nu voor hen die te weinig geld hebben om normaal te kunnen leven. Die voor wie het iedere dag weer een uitdaging is om het gezin of zichzelf eten te kunnen geven. We bidden nu voor de mensen die de weg kwijt zijn. Die verslaafd zijn. Die wegvluchten in dat wat wel verdooft, maar geen echte vreugde geeft. We bidden nu voor onze gemeente. We bidden nu voor onze stad. We bidden nu voor ons land. We bidden nu voor deze wereld. O God, er is zoveel aan de hand. Schenk uw genade, o God. Ontfermt u zich. Ontfermt u zich en wees ons genadig. Wees gezegend in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen.